Ik heb gisteravond zowaar getweet en dit schreef ik. In Wuhan zijn ze massaal aan het partyen. Economie en leven normaal. En wij worden morgen weer als kinderen de les gelezen door Hugo de Jonge en minister-president Rutte. Het verraad van onze westerse elite en haar politici. 6.172 doden met corona. 17 miljoen mensen. We worden in de maling genomen. En dat partyen in Wuhan? Sommige mensen dachten natuurlijk, ach, dat is Jensen, dat is complottheorie. Daar is helemaal niks voor maar. Dit is een complotgekkie. Nou, kijk maar.
We hoopten allemaal op een zorgeloze zomer.
Er is reden tot zorg.
Maar zo'n zomer is het helaas niet aan het worden.
We zijn uiteindelijk pas beschermd als er een vaccin.
Hou je allemaal gewoon een beetje afstand tot elkaar. Sorry jongens, dat is dan niet gezellig.
Die quarantaine, daar moeten mensen zich gewoon aan houden.
Dat is nu heel even het Nederland wat we hebben. Corona is niet voor mij.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Wat onze tegenstanders psychologisch slim gedaan hebben, daar moeten we ze de credits voor geven. Het is huichelaarsgedrag, het is oneerlijk, het is schijnheilig. Psychologisch manipulatief. Een team is om zich samen in een soort van complot te zitten. En dan iedereen die vragen stelt en gewoon onderzoek doet en op zoek gaat naar hoe dingen echt zijn en hoe dingen echt zitten, om die dan het stempel complotdenkers en complotgekkies op te plakken. Nou, zijn er inderdaad wel een hoop complotgekkies. Ik zie ook de meest fantastische theorieën voorbij komen. En mensen die overtuigd zijn van sommige zaken waarvan ik echt denk van ja, nou, dat is overduidelijk gewoon niet waar. En het ding is wat ik hier altijd doe. Ik zal niemand beschuldigen van pedofilie als ik het bewijs niet heb. We zijn hier bezig met in het nu, in het hier en nu, te kijken wat er aan de hand is. Want alleen dit moment is het meest krachtige wat er is. En waar ik denk ook heel veel van jullie, heel erg behoefte aan hebben, dat we hier op dit moment leven. En we worden altijd meegenomen en we worden gemanipuleerd naar momenten buiten het nu. En niks is duidelijker dan met de Kiona-crisis, met die mooie term die we hier geleerd hebben de afgelopen maanden, het zaaien van anticipatoire angst. We worden constant meegenomen naar iets wat er zou kunnen komen. En daar ben je dan bang voor, weet je wel, van oké, we gaan met z'n allen dood. En Rutte die zegt in de pers in het torentje tijdens die bekende speech die avond, heel veel Nederlanders zullen besmet worden met het Kiona-virus. Hij riep het gewoon, hij heeft het letterlijk gezegd. Ik draai dat fragment hier vaak. En dan word je meegenomen van, oh mijn god, ik ga straks besmet worden. En dat is anticipatoire angstopbouw. Dat is zeg maar angst voor dingen die nooit zullen komen. En dat is heel erg, want dan leef je niet meer in het nu. En als je namelijk in het nu leeft en het nu blijft kijken en kijken hoe dingen echt zijn, dan zie je hoe je gemanipuleerd wordt in bepaalde situaties. Want het is gewoon allemaal, kom je na een tijdje erachter dat het wel klopte, wat zelden gebeurt, want dan zie je dat doorgaans wel in het nu. Net zoals toen die lockdowns allemaal afgeroepen werden. Toen was er niks raars aan de hand. Als je kijkt statistisch gezien naar de mensen die overleden. Er was niks raars aan de hand. Dat kon je in het nu zien. En meestal, daar kan je eigenlijk van uitgaan, de toekomst komt natuurlijk vanuit dit moment. Zelden dat het heel anders uitpakt dan wat je kan zien in het nu. Maar dus ja, dan ga je mensen kijken naar hoe dingen nu zijn en hoe dingen nou echt zitten. En mensen proberen je dingen wijs te maken, te verkopen. En dan kom je er vaak achter van dingen niet zo zijn zoals ze verkopen. Maar dan ben jij de complotgek en dan ben jij de complot theorist. Het complotdenken. En ik krijg heel veel mailtjes zoals dit van: hi Robert, meest lastig zijn de mensen die graag wegkijken en dus braaf meedoen. Maar wij in het verzet hebben last van hun tegenwerking. Met woorden over complotdenkers, alsof je ze ziet vliegen. Wij weten wel beter. Dus dat vind ik een mooi tegenantwoord. Wij zijn geen complotdenkers, dat is een voordeel. Wij onderzoeken wat wel en niet waar is. En dat klopt. En dat toon je dan ook aan, gewoon feitelijk. Feitelijk laat je precies zien waar je achter bent gekomen. En de feiten zijn niet te ontkennen. Maar dan nog meer een complotdenker. Want jij gaat tegen de lijn in die is ingezet. Door mensen die daadwerkelijk in een complot met elkaar zitten. Want je ziet het gewoon aan de realiteit. En je ziet waar je achterkomt. En sowieso het hele, ik vind het een mooie term namelijk, complottheorie, complotdenkers, weet je. En sommige mensen gaan dan echt, weet je, die neus, je weet wel, die bruikbare idioten, die neus en dan, oh, dat zijn gewoon complotdenkers, ik heb niks met complotdenkers. Weet je, als je sowieso ervan uitgaat of denkt dat de wereld niet van complotten aan elkaar hangt, dan ben je gek. Deze mensen denken dus dat alles gewoon op hele natuurlijke wijze gebeurt allemaal. Maar om even een klein voorbeeld te geven. Als je ergens werkt in een bedrijf en je doet een meeting met je collega's. Dan ga je daar zitten. Ik verzin maar even wat. Je hebt een product of zo, hè, wat je moet verkopen aan mensen. Dan ga je zitten met elkaar en zeggen van, ja god, hoe gaan we dit nou verkopen? Weet je, het product, we geloven erin. Kijk, weet je, als je het nou zo market op zo. Die ander zegt, nee, want dat doet de concurrent al. Als wij nou zo dit doen. Marketen wij het op deze manier. Want dan halen we dat, zeg maar, de kracht van dat product. Dan halen we onderuit en door dit en zus en zo. Met andere woorden, iedere meeting die ongeveer iedere dag plaatsvindt, al is het de kinderboerderij. Ja, maar kijk, die geit, hè? Maar goed, die staat natuurlijk ook al in het kinderboerderij van Nieuw-Vennep, hè? Moeten wij dan ook zo'n geit doen? Weet je, ik heb een betere geit. Maar wat als wij nou een betere geit nemen dan in de kinderboerderij in Nieuw-Vennep? Komen er toch meer mensen naar ons toe? Goh, wat interessant, Hans. Ja, nee, absoluut niet de Hans van Hans. Maar dat zou ik wel kunnen, Hans. Kinderen moeten rekenen. Maar snap je dus, je kan het op alles loslaten. Je kan het op alles loslaten. Je gaat een. Je zit op de zaak en je maakt een offerte voor een klant. Nou, ja, god, weet je wel. Ja, hoeveel uur gaan we eraan werken? Nou ja, oké. Maar als we nou ook nog even zeggen dat we dit ook nog qua software toevoegen, dan is het toch, weet je wat, dit. Dan doen we dat op de offerte er ook bij. Dat is ook een complot. Luister, alles in menselijke omgang kan je neerstaan als een complot. En kan je zeggen dat klopt. Maar om een of andere manier denken mensen dat als het gaat om grote politieke bewegingen of grote zaken die spelen in de wereld, dat het allemaal natuurlijk gebeurt. Hoe dom is dat? Die mensen, als je kijkt naar al die overheidsgebouwen, als je kijkt naar alles wat erachter zit, de EU en dat soort dingen, het is één en al complotdenken om de macht te houden. En dan komen ze met dingen als overheid en dan brengen ze dat en dat hele, verzinnen ze manieren om het aan ons te verkopen. En als je daar dus tegenwoordig vragen overstelt, en zeker als het zo groot is als wat hier gebeurd is met Kiana, dan ben je een complotdenker. En je krijgt wel meer tegengas als je ze echt betrapt op dingen die niet kloppen. Er is iets met een groep, een collectief denken van een groep mensen die moet gewoon het gevoel hebben dat de overheid 100.000% te vertrouwen is. En zeker als het over belangrijke zaken gaat. Want dan gaat ze natuurlijk de pet erboven. Maar het rare is dat meestal had je ze bijvoorbeeld een week voor corona, had je aan sommige mensen gevraagd van, vertrouw jij de overheid 100%? Nee, ik vertrouw de overheid niet 100%. Toen brak corona uit. Oh, de overheid, help. Ik vertrouw je 100%. Wat moet ik doen? Dit is psychologisch zo raar. En die mensen die zijn inderdaad het hardst. Die gaan het hakken het hardst in op mensen die op zoek gaan naar de waarheid. Hoe zit het echt? En dat soort dingen. Dat wordt complotdenkers. En dat zijn de grootste tegenstanders. En de mensen die, mensen zoals mij en andere mensen die echt op zoek zijn naar de waarheid, echt het meest zwart maken. En het rare is dat, ik spreek even vanuit mezelf, het maakt mij niet uit. Want ik vind namelijk, ik doe het ook voor deze mensen. Ik ben bereid tot mijn dood net zo lang door te gaan om die mensen een beetje in te laten zien van dat die dingen niet zo zijn zoals ze denken dat het is. En sterker nog, dat hun gedrag. Ik bedoel, het is niet zo dat ik het voor hun doe. Ik doe het meer voor ons. Maar door hun gedrag komt onze vrijheid in de problemen. Zij laten zich opsluiten. Op het minste geringste. En dan slepen ze gewoon mensen die dit gewoon wel helder kunnen zien en in kunnen schatten en in context kunnen zien en in cijfers kunnen lezen en weten hoe dingen in de wereld echt spelen. Die slepen ze mee. Dus ja, schreeuw maar, maak me maar zwart, het maakt me geen reet uit. Het was iets, gisteren, de 5-uur-show is terug, dames en heren. Dat is ongelooflijk. En we kregen woord dat zij een item gingen doen waar ik ook in zit. En dat ging dan over complotten over corona. Nou, ik heb het nog niet eens gezien. Ik heb het ook geen zin. Ik was het ook vergeten. Dus maar goed, dat is dan uitgezonden gisteren, de 5-uur-show. Want de 5-uur-show is terug. Ja, yeah, dat is zo fantastisch aan die televisie. Hè? Het weet zichzelf constant opnieuw uit te vinden. De 5-uur-show is terug. Nou, maar goed. Dus gisteren zal ik ongetwijfeld weer in de hoek gedouwd zijn van complotdenker of complotten. En dat deed me denken aan dit, wat ik dit weekend tegenkwam. Een artikel in de Trouw. En dat was dit. 1 op de 10 Nederlanders gelooft dat er rond corona vieze spelletjes worden gespeeld. En het ding is dat, wordt het een toekomstige vaccin? In een toekomstig vaccin een chip in mensen geïmplanteerd. Dat is goed mogelijk, denkt een deel van de Nederlanders. Is geloven in samenzweringen en asymptomatisch bijverschijnsel van het coronavirus. Ze zijn duidelijk hoorbaar in de samenleving. Mensen die denken dat er opzet in het spel is en dat het virus onderdeel is van een complot tegen de mensheid. Nou, waar dit conclusie dus op uitkomt is 10% van de Nederlanders gelooft in complotten rondom corona. Dus 10% van Nederlanders zijn complotdenkers. Nou, ga ik even aantonen bij jullie. Ik heb dit niet met mijn collega voorbesproken. Maar ik ga eens even. Ik heb hier de vragen namelijk die ze gesteld hebben. En daar zijn ze tot de conclusie gekomen dat 10% gelooft in die complottheorieën. Dus dan wordt, zeg maar, alle kritische vragen die je zou kunnen stellen. En alle kritische denkers over corona worden meteen gezet als complotdenkers. En dat is dan maar 10%. Maar ik ga je laten zien hoe je, net zoals met peilingen, tot 2 resultaten kan komen. En de eerste vraag die ik ga stellen is precies de vraag die Trouw gesteld heeft aan de mensen die ze gesproken hebben. En de andere is een niet zo gekleurde vraag, maar die eigenlijk hetzelfde is. En ik zal je laten zien dat zij kiezen dan voor de meest extreme variant van de vraag. En ik, vind ik zelf, stel de meest redelijke van de vraag, maar in essentie is het hetzelfde. Maar je krijgt 2 verschillende antwoorden. Dus hier komt het. Ik ga het even doen met mijn collega hier, Rupert Pupkin, de borderline alcoholistische producer van de Jensen Show, nu met zijn eigen Instagram-pagina, die Rupert Pupkin. Dit is de eerste vraag die ze gesteld hebben. Zeg ja of nee? Dit is de eerste vraag. Het virus is een manier om de effecten van 5G-torens te verdoezelen. Dus het virus is een manier om de effecten van 5G-torens te verdoezelen. Nee, zegt Rupert, nee. Tweede vraag van de Trouw. Het virus is een straf van God. Nee, goed, oké, die sla ik ook over straks voor mij, want dat slaat nergens op. Wat heeft dat nou voor met complot te maken als het over religie gaat? Snap je? Dus zo kan je die vragen stellen dat uiteindelijk sowieso het percentage laag wordt van de mensen die antwoorden. Weet je, of die er iets in zien. Om dit soort hele aparte, maar dit is een, God, geen complot is, die sla ik over. Maar hier de volgende van de Trouw. Samen met het toekomstige vaccin zal een chip worden geïnjecteerd om mensen permanent te blijven volgen. Nee, daar geloof je niet in. Het virus is ontwikkeld door farmaceutische bedrijven. Nee. Het coronavirus is ontwikkeld door de Chinese overheid om de westerse wereld en haar economieën te beschadigen en zelf de sterkste economie in de wereld te kunnen worden. Nee. Grote bedrijven binnen de farmaceutische industrie verspreiden opzettelijk ziektes om medicijnen te kunnen verkopen. Nee. Dus jij gelooft hier allemaal niet in. Nee, oké, dus dan ben jij geen complotdenker. Maar het ding is, die vraag, dus daarom pas jij onder die 90%. En dan komen mensen maar uit op 10%. Dus dan is het echt, ja, maar 10% is zo gek dat ze dit allemaal geloven. Maar goed, die vragen zijn ook zo extreem gesteld. En dit is ook doorgaans niet de complottheorieën, of de, hoe je het wil noemen, de kritiek of de vragen die mensen hebben over deze onderwerp. Het hele idee altijd van dat 5G in verband wordt gelegd, 5G veroorzaakt het virus, of het virus is eigenlijk 5G. Dat is maar echt een heel klein gedeelte van de mensen die dit daadwerkelijk geloven. Ook zeg maar, ik heb het nog nooit echt serieus horen zeggen. Maar het is wel deze, dus die ga ik dan nu ook aan jou vragen. Het is precies, wordt deze crisis gebruikt om versneld 5G-torens te bouwen? Zeg maar, dat feit dat het een beetje stil ligt en dat soort dingen, wordt versneld 5G-torens?
Ja.
Wat denk jij?
Ja.
Worden de coronamaatregelen... Zijn de coronamaatregelen een gevaar voor onze recht op privacy?
Ja.
Proberen farmaceutische bedrijven een slaatje te slaan uit deze coronacrisis?
Ja.
Heeft China bewust informatie achtergehouden over corona?
Ja.
Grote bedrijven binnen de farmaceutische industrie kloppen de hype op over corona opzettelijk om meer medicijnen te verkopen.
Ja. Ja.
Nou, dit zijn in principe dezelfde vragen. En twee verschillende antwoorden. Het is maar hoe stel je de vraag en dan krijg je het antwoord. En dan vind ik daadwerkelijk, en ik bedoel, ik ben het zowaar helemaal met Rupert zijn antwoorden eens. Want wordt deze crisis gebruikt om versneld 5G-torens te bouwen? Ik bedoel, laat ik zo zeggen, ik weet niet zeker, maar het enige is wat je wel ziet, ik zie er ontzettend veel meer dan een aantal maanden geleden. Het zou toeval kunnen zijn, ik weet het niet. Maar de claim om te zeggen dat 5G het virus is en dat soort dingen, is echt, ik heb het nog nooit serieus gehoord van iemand. Nog nooit heb ik dit serieus gehoord. Maar bijvoorbeeld met die chip en geïnjecteerd van mensen permanent blijven volgen, is meer. Het gaat erom dat de kritiek is van met alles wat er gebeurt, al is maar met de corona-app, is we zijn kritisch op die privacy en hoe snel dat gaat. We weten dat er allemaal plannen zijn, hè, om ons verder te krijgen, dat we meer in de gaten gehouden worden. En dit is een van die momenten dat je dus scherp moet zijn over van ho, denk aan onze rechten, denk aan onze privacy. Dat is geen complottheorie, dat is daadwerkelijk echt een ding. Waarom is die eerste app afgekeurd? Is vanwege privacy concerns. En nu hebben ze dan een app gebeten voor de privacy. Maar dit is toch een ding waar we constant de druk op moeten geven. En de volgende keer dat ze weer komen met dingen waar ze aan onze privacy gaan knabbelen en knibbelen, ja, dan grijpen we in. Proberen farmaceutische bedrijven een slaatje te slaan uit corona? Ja, dat is wat een farmaceutisch bedrijf doet. Moet je kijken hoeveel geld ze nu al krijgen om een vaccin te ontwikkelen. En ik zweer het je, dat is zoals die farmaceutische industrie is opgebouwd natuurlijk. Die verdient daar zijn geld mee. Dus ja, er is een nieuwe ziekte, daar ga je geld aan verdienen. En de vraag is dat ethisch? Nou, dat zijn echt hele goede. En slaan ze daarin door? En wie corrigeert ze daarin? En in hoeverre is de wetenschap, hè, de wetenschappers en alle mensen die daar werken, zijn ze gelinkt aan die farmaceutische bedrijven? Dit zijn totaal valide vragen, waar veel te weinig in de mainstream natuurlijk over gesproken wordt. Toch niet, en sterker nog, als je er al over begint. Dan schieten ze al rode vlekken in de nek van een complotdenker. Maar het is heel redelijk om deze vragen te stellen. En heeft China bewust informatie achtergehouden? Ja, dat is nu zo langzamerhand wel duidelijk. Dat is nu zo langzamerhand wel duidelijk. Iedereen is het daar wel over eens. Dat wordt binnen de EU gezegd. Trump zegt het. Iedereen zegt het. En kloppen farmaceutische industrie de hype op? Ja, dat is hetzelfde als die vraag daarvoor. Over de farmaceutische industrie. Ja, want dat is inderdaad hun business. En dan is het 1 op de 10 gelooft in complottheorieën. Ja, maar ik bedoel, ik heb net vragen gesteld die essentie raakten van waar mensen mee bezig zijn. Ik zweer je, dat is meer dan 10%. Dus als je complotdenker genoemd wordt, maakt me geen reet uit. Het maakt mij geen reet uit. En als jij ook een complotdenker genoemd wordt, dan krijg ik ook zo van. Ik word zo gek van dat ik complotdenker genoemd word. Joh, je bent in fantastisch gezelschap. Je bent in gezelschap van de beste, meest heldere, meest scherpe denkers ter wereld. Omarm het. Ik ben dan maar een complotdenker. En ook omdat de essentie, in de essentie, dit soort dingen, de hele overheid, de hele, bedoel, zeg maar, het buitenlands beleid, het zijn allemaal complotten. Het zijn allemaal mensen die in een schaakspel met elkaar aan het doen zijn en dat soort dingen. Dat is één complot. En dat moet je soms doorgronden om te kijken of het allemaal wel goed gaat. Maar dan ben jij de complotdenker. Dus het hele leven is een complot. Dus omarm het maar gewoon. In plaats van daartegen te strijden of je te denken van, oh, ik geef het maar op, want ik word maar een complotgekke genoemd. Je bent in fantastisch gezelschap. Vier het. Dat is mijn ding. En de gekte in de wereld gaat maar door. Hey Robert, ik woon in Roemenië. Ik zie dat we voor België en Nederland op code rood staan. Er liggen 250 mensen in het ziekenhuis. Maar die lagen er ook in maart, april, mei. Rond de 250 mensen in het ziekenhuis. Code rood. Het slaat helemaal nergens op. Niemand begrijpt het hier. Vergeleken met 2017 was er in april zelfs ondersterfte hier. Net als wat de mainstream media in België of Nederland in het nieuws komt over Oost-Europa. 80% leugens en verdraaide waarheden. Alsof Orbán een dictator is en we hier onderdrukt willen leven. Klare bullshit is dit. Oost-Europa is zo vrij als een vogel. Ik denk ook dat de redding van West-Europa vanuit hieruit zal komen. Nou, we zullen het inderdaad zien. Maar het is niet te geloven hier. Merkel. Toename besmettingen zorgwekkend, maar nog beheersbaar. Toename besmettingen, jongens. We hebben het over een land van 83 miljoen inwoners. En er zijn 9290 mensen overleden. 83 miljoen. En ze blijft die paniek maar opvoeren. Die president Duterte. In permanente isolatie vanwege coronavirus. Dat is Duterte van de Filipijnen. Nou, die heeft een redelijke grip op zijn land. Hè? Dat is zo'n krachtige leider. En sommige mensen gooien natuurlijk meteen een dictator. Maar er staat hier in dit artikel, jongens, het staat er daadwerkelijk echt. De Filipijnen zijn zwaar getroffen door de pandemie. En dan kijk je naar de cijfers. Ik blijf dit herhalen, want jongens, we zijn niet gek. Maar het wordt gewoon, de Filipijnen zijn zwaar getroffen door de pandemie. De Filipijnen hebben 106 miljoen inwoners. 2681 doden. De Filipijnen zijn zwaar getroffen door de pandemie. Wie is nou gek? Wie is nou de complotdenker? Wie zit nou in een complot? Wie zit nou in een complot om ons constant maar als echt absolute imbecielen te behandelen. Alsof we dit niet kunnen zien. De Filipijnen zijn zwaar getroffen. 2600 doden op 106 miljoen mensen. En allemaal gebaseerd op wat? En al ons geld verdwijnt maar. Ik heb het er nog eens eventjes bij gehaald. Weet je wel, omdat we, ik bedoel, er gebeurt zoveel van wat niet klopt. Dat je er bijna geen tijd hebt om het erover te hebben. Maar dat Italië 209 miljard euro heeft bijgeschreven gekregen. Premier Conte kraait van geluk. En dit heb ik letterlijk met mijn eigen ogen op tv gezien. Toen die verschrikkelijke minister, de president van Sanchez. De prime minister, Pedro Sanchez. Toen die deal had, waar hij al ons geld heeft afgepakt, zeg maar. Net zoals Italië. Dus ze kregen 140 miljard. Hè, 140 miljard. Italië 209 miljard. Spanje 140 miljard. Die werd binnengehaald daar in het Spaanse parlement in zo'n erehaag. Die ziet dit gewoon als een overwinning. Hè? Die ziet dit als een overwinning. Terwijl wij, dat hebben we gisteren gezien, die cijfers van het CPB. Misschien wel 10% bij de tweede golf. Die bijna onvermijdelijk lijkt als je ziet waar ze mee bezig zijn. En waar ze ons voor voorbereiden. Op voorbereiden. Dan zit de werkloosheid boven de 10%. Alsof wij het allemaal zo relaxed hebben hier. En dan kom je ook nog eens een keer erachter dat Italië, die Italianen krijgen 500 euro vakantiegeld dan. Vanwege die deal. En wij krijgen niks. En dan kom je er ook nog eens achter dat het gemiddelde, zeg maar de net worth, of het vermogen wat mensen hebben, dat het in Italië en Spanje hoger is dan de gemiddelde Nederlander. En dan denk je, hè? Een van de grootste dingen waar wij onszelf, denk ik, mee ons voor de gek mee houden, is dat wij denken dat wij het nog zo goed hebben. Die gasten in Spanje en in Italië leven fantastisch. En nu krijgen ze, zeg maar, zoveel miljarden, terwijl onze economie ook helemaal het rood ingegaan is. Die hebben het veel beter voor elkaar. En wat is dit dan, een complot, denk je? Is het complotdenken dat je ziet in artikel 2016... van Hanneke van Houwelingen en Adriane de Koning. Journalistiek, journalisten. Gewoon. Nee, maar die hebben een artikel geschreven, je kan ze opbellen. Griepgolf treft veel mensen die anders nooit ziek zijn. Ziekenhuizen in het land stromen vol met grieppatiënten. Hier zitten opvallend veel gezonde mensen tussen die vaak al jaren niet ziek zijn geweest. Sommigen reageren zo heftig dat ze met kapotte longen op de IC belanden. Het is 2016. Waar was de hype toen? Is dit complotdenken om dit te vragen? Is dat zo? Medewerkers rennen de benen onder hun kont vandaan. Die hebben geen tijd om te lunchen, maar de ziekenhuizen kunnen de druk nog wel aan. Zelfde situatie waar we nu in beland zijn. Alleen de ziekenhuizen stonden natuurlijk meer onder druk. Omdat het zorgpersoneel, die werd verteld, blijf thuis zitten als je een kuchje hebt of een verkoudheid. En die, toen werkten ze gewoon door natuurlijk. Dus de druk was zo groot op de zorg in die periode, dat ze natuurlijk nog gestrester waren. Maar ja, moet je nagaan, er was een paniek gecreëerd. Waarom niet in 2016? Is dit complotdenken? Wekelijks publiceert het CBS een aantal overledenen in ons land, waarin we kunnen aflezen welke echte impact en nieuwswaarde het COVID-19-virus heeft. Tevens is de goede graadmeter en toets of alle media-aandacht rondom het virus wel onderbouwd is. Of dat het wordt aangegrepen om andere belangen te dienen. Wat dan weer interessant is om te weten. Neem zo de cijfers van week 14, eind maart, toen het CBS 5.084 overledenen registreerde. Terwijl dit het jaar daarvoor op 2898 lag, in 2018 op 3.040 en 2.764 in 2017. Oversterf van bijna van meer dan 2.000 overleden in de week. Bijna 1.400 IC-bedden waren bezet en dagelijks werden we geconfronteerd met beelden in het nieuws. Verontruste medici en overvolle ziekenhuizen in Italië, Spanje en Nederland. Inmiddels leven we in week 33 en zijn de weekcijfers van week 31 begin augustus beschikbaar. Het aantal overledenen in week 31... was 2620, terwijl dit in 2019 op 2731, 2018, 2017 en de respectievelijk 2018, 17 waren het er 2760 en 2510. Ik weet, als je zit te luisteren, cijfers zijn vervelend om naar te luisteren, maar het er is dus inmiddels, dat is de conclusie, inmiddels al 6 weken op een rij sprake van een lichte sterfte met circa 200 overleden per week ten opzichte van de jaren 2019, 2018. Dus we zien een bepaalde trend. Maar als je nou kijkt naar hoeveel aandacht het NOS Journaal hier bijvoorbeeld aan besteedt. 15 augustus, van de 25 minuten zendtijd 7 minuten besteed aan COVID. Beelden uit landen, code geel, oranje, Parijs, mondkapjesplicht. Onderzoek van de TU Eindhoven naar het effect van aerosolen in sportscholen. 13 augustus, van de 25 minuten zendtijd wordt 13 minuten besteed aan corona. Kiesja Hekster, oh goede achternaam. Ze zouden ze allemaal moeten heten, die vrouwen bij het NOS Journaal. Kiesja Hekster, live vanuit Terschelling. Onrust bij camping Appelbol. 7 minuten reportage vanuit de ziekenhuizen met Gerry Eikhoff en Kuipers. Het gaat blijkbaar fout als deze lijn zich doorzet. 12 augustus, ook hier 10 minuten zendtijd aan corona. Debat over maatregelen Hugo de Jong in verband met quarantaine. Nou, weet je, het ding is, als je de cijfers gewoon echt ziet, dan zie je dus dat er een trend naar beneden met alles is. Maar is dit complotdenken om te zeggen, dit klopt helemaal niet met de berichtgeving die hierover gedaan wordt? Ja, maar de mensen die dus fout zitten te berichten, die bestempelen ons als complotdenkers. En dit is er ook eentje die we... Kijk, ik vind het heel interessant als je ook ziet dat er nu dus een ondersterfte is. En je weet, wij volgen die cijfers van het CBS. Ik noem het nu het, zeg maar, de CBMS. Centraal Bureau voor de Misleidende Statistieken. Maar die kwamen opeens na een aantal weken namen zij het over van het RIVM. En dan zag je inderdaad net in die paar weken dat er opeens 2000 oversterfte was. Terwijl dat daarvoor, het RIVM, kwam gewoon met de dagelijkse cijfers. Toen zag je dat er niks was. Maar de CBS nam het op een gegeven moment over en zijn die cijfers bijgesteld. Maar hier is het ding. Die stijging zat hem in dat ze ook sterfgevallen meenamen die ze verwachten. Waarvan ze verwachten dat het coronadoden zouden zijn. Dus het verwachten aantal sterven. In plaats van gewoon, hoe makkelijk is het niet om tegenwoordig gewoon te rapporteren wat er echt gebeurd is. Nee, dit waren de sterven die ze verwachten. Ik zeg maar wat, dit is speculatie. Dit is speculatie, is geen complottheorie, want het is speculatie vanuit mijzelf. Is dat ik denk, van misschien die ondersterfte is ook gewoon een balancering van dat ze toen te veel geteld hebben. Ik weet het niet, we gaan het er eens even onderzoeken. Maar dit is, ik zeg maar, ik neem je even mee in onze denkprocessen van dingen die niet kloppen. En dat is belangrijk, want dit zijn overheidsinstellingen. En dit wordt allemaal op kosten met onze belastinggeld. Het gaat over ons. Het gaat over ons als bevolking. En als wij niet kritisch zijn. En als wij die vragen niet stellen. Dan doet niemand het meer. Want de media die loopt gewoon in de pas mee. En die loopt, die roept, toetert alles na. Van wat deze mensen daar willen. De Telegraaf hoofdredacteur die heeft gewoon echt toegegeven dat er druk vanuit Den Haag is gekomen. Wees een beetje voorzichtig met het RIVM. Pak ze niet te hard aan. Met andere woorden, pak ze helemaal niet aan. Of met een fluwelen handschoen. Met andere woorden, volg de lijn. En ze hebben het gedaan. Dus wat je kan concluderen, dit is namelijk ook een complot. Dit is een complot. Dit is een complot tussen de overheid en de Telegraaf. We pakken ze niet te hard aan. Ook al vinden ze misschien wat. Nee, pakken niet aan. En de Telegraaf heeft ja gezegd. Dames en heren, dat is het complot. Maar die zoektocht naar die waarheid en het constant vinden ervan en het uiten ervan, het zal ons steeds lastiger gemaakt worden. Maar dankzij jullie steun gaan we hiermee door. Steun ons op jensen.nl. Het echte geluid krijg je hier.
Klimaatdrammers, radicaal geïndoctrineerd onderwijs en linkse media zijn lang genoeg de enige met een podium geweest. Dat is veranderd. Maar het kan alleen zo blijven met jouw steun. Ga naar jensen.nl en hou het onafhankelijke geluid in de lucht.
Links uit deze show en het laatste nieuws. Ga naar jensen.nl.